Ik zit hier naar een eigen A1-vleugel van mezelf aan te kijken. En dat was in de tijd dat... Ja. Toen mocht je voor je land racen. Maar toen was het budget was er. Dus in principe een coureur die werd gewoon betaald om te komen racen. En dan krijg je meestal wel kwaliteit. In de Formule 1 worden echt serieuze salarissen uitgekeerd aan de coureurs. Omdat ze gewoon goed zijn.
Formule 1 Paddock Praat. Met vandaag...
Hoe doen de andere Nederlanders het in de andere autosportklasses? Van IndyCar tot WEC, van Formule E tot IMSA. Je hoort het allemaal voorbij komen. En verder blikken we vooruit op de Grand Prix van België. Dit doen we met coureur Jeroen Blekemolen.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine. Sinds 1994 het racemagazine van Nederland. Is dit Formule 1 Paddock Praat.
Mijn naam is Bas Holtkamp. Aan tafel coureur en analist Jeroen Blekemolen en verslaggever Gerard Bos. Nou, we gaan vandaag natuurlijk uitgebreid vooruitblikken op de Grand Prix van België. Maar ook eerst eventjes gaan we het over een iets andere boeg gooien. Want ja, er zijn natuurlijk naast Max Verstappen nog meer Nederlanders die op een zeer hoog niveau acteren in de internationale autosportwereld. Zoals bijvoorbeeld afgelopen zondag Rinus VK van Kalmthout. Die stond zwaar op het podium, jongens.
Ja, knap werk van onze Amerikaanse vriend, zouden we kunnen zeggen. Het is toch wel leuk, hè? Een Nederlander die het goed doet. In elke raceklasse is dat leuk. Maar IndyCar is toch wel na Formule 1 misschien wel de meest populaire klasse bij Nederlandse racefans. Of in ieder geval één van de. En dan is het altijd mooi als je dan een mooie prestatie hebt. En zeker de manier waarop hij dat voor elkaar bokst. Hè? Met inhaalraces bij een klein team en dan toch succes boeken.
Ja, hoe kijk.
Ik hou van IndyCar, omdat die auto's die zijn redelijk gelijk. Het zit misschien nog wel dichter bij elkaar dan Formule 1. We hebben ooit Nederlanders gehad. Jan Lammers heeft een paar IndyCar races gereden. Ja. Arie Luijndijk natuurlijk, grote held in IndyCar. Nog steeds, hè. Die is daarbij betrokken ook als wedstrijdleider. En ook bij VK een beetje.
Ja. Maar, Doornbos.
Ja. Doornbos, die vergeten we bijna. Ja. Maar die heeft ook nog een race gewonnen toen Bourdais... Ja. Sebastien Bourdais boos naast hem op het podium stond in Canada, was dat.
Klopt, ja.
We hebben natuurlijk best wel wat historie, maar ook weer niet zoveel met IndyCar. En dat is ook omdat je er toch moeilijk terecht komt, denk ik, als Nederlander. Kiest de meeste gaan voor Formule 1, dat wordt dan niks. En dan of je stopt of je gaat de GT-sport in, zoals ik.
Ja.
IndyCar is niet echt de logische route.
En hoe komt dat? Je zou zeggen, dat is toch ook een soort van grote, snelle formuleauto? Of is het gewoon puur omdat je al bent begonnen hier in Europa en dat het toch een heel ander pad is?
Ja, ik weet het niet. Het ligt gewoon niet in de lijn wat je normaal doet. Maar eigenlijk zou je kunnen denken, ik denk meteen, we gaan het er zo nog over hebben, over Richard Verschoor, weet je wel. Wat kan die daar wat mee? Houdt hij van Opels? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar... Ja, als hij daarvan houdt, dan en je hebt de helft van de kalender Ovals erop staan, dan kan hij zeker daar meedoen.
Ja,
en geld verdienen ook als autocoureur. Het draait niet allemaal om geld, want het draait om passie. Je doet het omdat je het mooi vindt.
Ja.
Maar uiteindelijk moet het wel een carrière worden, ergens een keer.
Ja, dat is wel een belangrijk punt meteen dan, hè, die Ovals. Dat is wel ook een reden waarom veel Europeanen, dus ook Nederlanders, vaak niet daar belanden. Omdat die niet altijd op Ovals willen rijden. En de Amerikanen hebben daar wat minder problemen mee. Wij, Europeanen, vinden dat al snel te gevaarlijk, zeg maar. Dus dat speelt ook wel eens een rol.
Jeroen, vertel, want jij als coureur, zelfs jij vindt dat ook wel vrij tricky dus.
Ja, maar daar ben ik dan een theoretische man in één keer. Want kijk naar de statistieken. Als je op ovals gaat racen, heb je ieder jaar wel een keer een serieuze crash. Mm-hmm. En ik heb heel veel jaren in mijn carrière gehad... Ik race al bijna 30 jaar dat ik geen crash heb gehad. Of misschien een keer een klein dingetje. Oh. Maar dat je op een oval met 300 plus eraf gaat. Ja, die doen pijn. En dat loopt vaak goed af, gelukkig. Het is ook veel veiliger geworden. Maar het is niet zo mijn ding, nee. Ik weet Tom Coronel, die haakte ook af. Die ging testen. Die zat toen een beetje aan Formule 1 te snuffelen, zeg maar.
Ja.
Uiteindelijk was het Jos die zijn stoeltje afpakte bij Arrows.
Ja.
En hij ging toen naar Amerika. Hij heeft op Sebring getest en heeft ook nog wel. Maar die zei, ovals, nee, no way. En zo ben ik ook wel een beetje, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, en je moet ook huis en haard achterlaten dan en zo. Dat doet ook niet iedereen. Misschien heb je een gezin enzovoort. Dus ja, dat speelt ook wel mee natuurlijk. Hè?
Ja. Als je vergelijkt bijvoorbeeld het imago van de IndyCar en de F1. Hoe moet je dat zien, zeg maar?
Ja, F1 is natuurlijk tegenwoordig wel meer show, maar was in principe meer sport. En IndyCar, Amerikaans, dat was natuurlijk ook vooral show en Formule 1. Sneller, technischer, geavanceerder.
Ja.
Dus altijd in die zin meer tot de verbeelding sprekend dan IndyCar. En wat IndyCar ook niet heeft geholpen, denk ik, is jaren terug, of decennia terug misschien wel, had je ook dat, dat er een soort scheiding was.
Ja, ja, Royal Champ Car split precies,
daarom,
jaren 90.
Ja, zeker.
Dus dat heeft ook allemaal niet meegeholpen in het imago. En ik denk dat ze nu wel weer wat terugkrijgen, zeg maar, van glans. En met ook omdat ze het meer op de Formule 1 manier willen laten zien. Hè? Meer achter de schermen en zo. Daarom zijn ook die live van F1 TV, Will Buxton en zo. Die zijn er ook allemaal binnengehaald.
Met een inhaalslag om toch een beetje te kijken.
Ja,
van,
meer die coureurs profileren en zeg maar als helden neerzetten. En dus dat mensen iets hebben om naar op te kijken als fan. Ja.
Deel die
ik vind hem moeilijk te beoordelen. Dat die rijders allemaal wat kunnen, dat is duidelijk. Ja. Het zijn allemaal jongens die echt serieus gas geven. En die ook op een oval gaan rijden, dus die ook nog een beetje gek zijn misschien.
Ja.
Dat kun je er ook meteen bij zeggen. Maar wat mij bijvoorbeeld, als je een voorbeeld pakt, Sean McLaughlin, die komt gewoon, daar heb ik mee gereisd in Nieuw-Zeeland. Toen hij 16, 17 was, reed hij in een V8. En was hij in een V8 heel goed. Maar dat zijn auto's, die zijn twee keer zo zwaar. Drie keer zo weinig grip, geen downforce, noem het allemaal maar op. En daar was hij gewoon snel mee. En toen ging hij in één keer naar IndyCar. Penske, hij reed voor Penske in Australië. In één keer zit hij in de IndyCar. Ik dacht, dat wordt helemaal nooit wat. Maar dat werd wel wat. Dus daar kun je twee dingen bij zeggen. Is hij dan heel goed? Ja. Ik denk dat hij dat wel is trouwens. Nu dit jaar met Indy 500 wel een klein momentje dat hij hem in de opwarmronde eraf gooide. Maar oké, hij is echt heel goed. Ja, of is het veld gewoon goed, maar niet extreem goed? Is het geen Formule 1 niveau? En ik neig wel een beetje naar, het is de top van de... de top van de Formule 1 is beter dan de top van de IndyCar. Dat durf ik wel te zeggen.
Ja. Want als je natuurlijk terugkijkt, vroeger heb je natuurlijk ook wel coureurs die wel hun overstap maakten naar de F1. Of die ook vaak gingen testen. Je hebt het gehad met Villeneuve. Dat was een goed verhaal natuurlijk. Zanardi iets minder. Die was natuurlijk heel goed in de IndyCar en wat minder in de F1. Zijn er ook tests geweest met voor mij Greg Morgan. Zo'n beetje die periode, zeg maar. Heb je het gevoel dat nu wat mindere goden aanwezig zijn of niet allemaal? Ik bedoel, als je kijkt naar zo'n Scott Dixon, die zou het toch ook prima doen in de F1?
Palau, dat vraag je ook
Palau,
altijd af.
Ja, maar Palau is eigenlijk heel gek. Die kwam in Europa totaal niet uit de verf.
Nee,
een Spanjaard, hè? Die was gewoon in Europa aan het racen. Was helemaal drie keer niks. Die denkt, ik ga het nog een keer in Amerika proberen. En vervolgens is hij daar de grote held.
Ja.
Dus het moet je ook passen. Het moet ook het gevoel zijn... Dat je op zo'n paddock die zit heel anders in elkaar dan een Formule 1 paddock. Het is veel opener, veel relaxter.
Ja, sowieso.
En als je dat, als je die druk dan misschien wat minder voelt, dan ga je ook beter presteren. Dus dat zal er ook wel iets mee te maken.
Ja, maar voor jouw gevoel zeg je de F1, die staat er nog steeds ver boven de IndyCar.
Je kan Max Verstappen nu in een IndyCar zetten, daar rijdt hij vooraan. Je kan Lando Norris of een Piastri kun je ook daarin zetten. En die rijden ook vooraan. Ze hebben toevallig een team van McLaren. Dus het zou nog kunnen ook.
Ja.
Dat zou het mooiste zijn. Maar dat soort, Alonso. Ook een mooi voorbeeld. Die gaat in die 500 doen. Zijn Honda motor toen pijnlijk. Maar zijn Honda motor ging stuk.
Hij ging goed.
Maar hij had zomaar kunnen winnen.
Zijn eerste keer.
Dan ga je verder. Dus Nigel Mansell die stapte gewoon in. En die deed het ook. Ja. Die werd meteen kampioen.
Kampioen Williams 92 en 93 in het met de kart. Ja.
En dat is lang geleden. Dat is jaren 90. Maar ik denk wel dat het niveau qua rijders in de top van de Formule 1 hoger is dan de IndyCar.
Okay.
En dan doe ik niemand tekort. Want daar rij je ook in de IndyCar echt... fantastische talenten die er gewoon horen te zijn. Die ook Formule 1 hadden kunnen rijden.
Ja. Dan maken we een sprong naar die andere grote formuleklasse. Formule E. Waar ook twee Nederlanders rijden. Ja. Rijns en De Vries.
Ja.
Wat vinden we van die klasse?
Ze horen niet bij de top. Hè? Dit jaar sowieso niet. Nick De Vries was natuurlijk al een keer wereldkampioen. Maar zit in een meerjarenproject, om het zo maar te noemen, bij Mahindra. Stond wel op het podium laatst, dus dat was goed. En Vrijns ook. Dus zo nu en dan boeken ze wat leuke resultaten. Maar ze kunnen gewoon niet meedoen met de top. Maar dat was de verwachting ook niet, hoor, dit seizoen. Voorafgaand aan dit seizoen.
Ja.
Dus, maar ze doen leuk mee, zeg maar.
En als we daar kijken naar niveau van rijders, hè, we gaan het even een beetje vergelijken met de F1. Hoe zijn die jongens die daar rondrijden?
Hoog niveau. Ja. Heel hoog niveau.
Kijk, hoger dan de IndyCar?
Nou, een intelligenter coureurs zijn dat vooral.
In de...
in de Formule 1.
Ik zit hier naar een eigen A1 vleugel van mezelf aan te kijken. En ja. Dat was in de tijd dat, toen kreeg je ook, toen mocht je voor je land racen, maar toen was het budget was er. Dus in principe een coureur die werd gewoon betaald om te komen racen. En dan krijg je meestal wel kwaliteit. In de Formule 1 worden echt serieuze salarissen uitgekeerd aan de coureurs. Ja. Omdat ze gewoon goed zijn. In IndyCar ook overigens. Dus vergis je daar niet in. Ja. Maar ja, toch, Formule 1 is al lang bezig. Die hebben wel heel veel goede rijders. Die combineren dat natuurlijk allemaal met het WEC, het World Endurance Championship.
Ja, komen zo meteen nog op inderdaad. Ja.
Dus dat is een beetje de mooie combi die je dan hebt. En dan verdien je als coureur gewoon heel veel geld. Dan heb je het naar je zin. Dus dat ik snap dat al die coureurs die keuze willen maken.
Ik heb ooit begrepen van een coureur die het kan weten. Die zei van de onderste 10 uit de Formule 1 verdiende minder dan de Formule E-coureurs. Ik dacht, wow, dat vond ik wel...
Om een klein stukje inside information te geven. Ik denk dat heel veel van die jongens meer dan 500.000 per jaar verdienen alleen met Formule E. En als je dan WEC erbij doet... En dit is aan de lage kant, hè? Want ik denk dat sommige van die jongens meer dan een miljoen verdienen. En dan heb je nog, als je dan WEC erbij doet, die rijdt voor een Alpine of voor een Porsche of voor een, noem het maar op.
Ja.
Heb je nog een keer dat erbij. Dus dan verdien je 2,5 miljoen per jaar met autoracen. En je gaat de hele wereld over.
Dat zijn wel serieuze bedragen. Dus ook voor de luisteraars inderdaad en de kijkers op YouTube van... Er is meer dan F1. Je moet er niet alleen maar... Nou, we hebben eerder een hele podcast over gehad met jou natuurlijk, maar...
Ja.
Er zijn andere paden die je ook kan bewandelen, waarbij je een heel riant salaris opstrijkt en nog steeds.
Ja, maar dat zijn ook paden die je soms als coureur wel moet bewandelen. Absoluut. Omdat je bijvoorbeeld mensen hebt die hebben geïnvesteerd in je carrière. Omdat je zelf geld moet verdienen uiteindelijk. En als F1 je droom is en het wordt op een of andere manier geen realiteit of het mislukt of het eindigt. Ja, dan moet er nog wel wat gebeuren daarna natuurlijk. Ja. Dus... En dan is Formule E wel een mooie manier om een keer een echt goed bestaan van op te bouwen, zeg maar, als coureur. Want
En voor iedereen die dat niet volgt, die denkt, dat zijn maar stofzuigers die daar rondrijden, daar is geen hol aan. Hebben ze gelijk of zeggen, nee, dat moet je echt gaan kijken.
Je moet er wel van houden, zeg maar.
Als ik heel eerlijk ben, vind ik het niks. Ik ben ooit in seizoen 1 gevraagd om de laatste race in Londen te rijden naast Nelsinho Piquet, die toen kampioen werd.
Ja.
Ze wilden mij niet betalen. Toen heb ik geweigerd. Toen zei ik, jongens, ga ik niet doen. Weet je, ik ben gewoon professioneel autocoureur.
Ja,
Als je een deal wil maken, achteraf gezien had ik het beter wel kunnen doen. Want vanaf seizoen 1 is het heel erg snel gegroeid.
Ja.
Zeker de eerste jaren. Het is nu weer een beetje ingezakt, vind ik. Formule 1. Ze doen alles wel natuurlijk op de goede manier. Zo'n weekend zit heel goed in elkaar. Ook naast de baan dat ze... Aan de omgeving denken, aan het milieu denken. Dat alles. Maar echt racen is toch wel gewoon voor mij Formule 1.
Ja. En andere klassen ook wel. Maar dat zeg ik net al. Je moet ervan houden. Maar ik moet wel zeggen, ik vind wel dat ze het beter doen dan een paar jaar geleden. Want toen was het echt op sterven na dood, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Toen stapte ook de een naar de andere merk en fabrikant eruit.
Ja.
Iedereen wilde eerst meedoen voor de elektrificatie. En toen werd dat wat minder. En nu... hebben ze toch een soort modus gevonden dat het in ieder geval een vaste schare fans heeft en dat ze die ook vasthouden.
Ja.
Nou, en dat is natuurlijk ook wat waard voor een raceklasse. Dat je gewoon een basis hebt die geïnteresseerd is in alles. En hoe je dat dan uitvent en hoe je dat dan in de markt zet. Zo, dat kun je natuurlijk op 100 verschillende manieren doen. Maar je moet er van houden. Mensen zeggen wel vaak, als je gaat kijken, dan is het toch spectaculairder dan je denkt. Alleen soms dan slaat het heel erg door en is het een soort...
botsautootje.
Ja, een soort demolition derby.
Ja, nee, klopt.
Ja, het is soms een beetje Mario Kart. Ja, want ze hebben ook de bonusrondes en de extra power.
Ja. Ja.
Plus, als je gewoon heel eerlijk bent, ze hebben in Monaco eindelijk op het lange circuit gereden van Monaco. Want voorheen reden ze ook daar op de korte banen, omdat die accu's het nog niet vol kunnen houden. Dus een lang recht stuk is gewoon no-go. Dan worden accu's te heet.
Ja.
Als je die rondetijden kijkt, is Formule 3, hè? Het is
Formule 3 zelfs, die heet niet eens 2. Dat is gewoon.
Nog niet eens misschien Formule 2. Nee, Formule 3 en dan sta je niet vooraan in de Formule 3. Dus zo langzaam gaat dan weer een Formule 1 auto. En dat is, dat is wel waar we op dit moment staan met elektrische raceklassen.
Ja. Maar dan even puur, ik snap dat je dan als coureur er een lekker potje geld krijgt, maar dat is toch. Stel, net zoals Nick, die heeft al gereden in de Formule 1 en dan ga je daar rijden. Dat voelt dan toch alles in slow-mo of zie ik dat verkeerd?
Ja, maar dat is super makkelijk voor hem. daar voelt hij zich thuis. Daar, Formule 1 word je de hele dag lastiggevallen door iedereen. Alles moet kloppen. De druk is 10 keer hoger.
Ja.
Hier zijn de belangen ook wel groot. Hij krijgt ook een goed salaris daarvoor. Hij kan gewoon relax gaan rijden. En ja, en het is bijna een beetje Indokarten. Als ik het is bijna een beetje zoals wij dat gewend zijn, dat je naar een Indokartbaan gaat. En dan rij je en dan dat gevoel. Ook met het botsen erbij en zo. Zo zie ik hem wel soms een beetje.
Ja. Maar goed, maar hè, voordat we moeten er ook weer niet een karikatuur van maken. Want het zijn natuurlijk geen prutsers die daarin rijden. Het zijn
topmerken, toprijders.
Ja, zeker. De coureurs die zijn wel echt...
Niveau is hoog. Ja. Ik wil het ook niet wegzetten als een slechte klasse. Alleen, het is gewoon heel anders racen.
Ja, nee, dat is een ding wat zeker is.
Ja, ik sprak er ooit een keer met die... René Rast en ik ook wel, die zei ook van die moest zo wennen. Dat je zegt, je moet zoveel cruisen en inhouden. Hij zegt, de druist tegen je principes in als coureur.
Energie sparen en zo. Hè. Je moet precies op het goede. Maar ja, dat is het spel van elektrisch rijden. Ja.
Ik kwam vroeger, dat kan ik al bijna zeggen. Maar in het begin van mijn lange afstandscarrière moest ik ook benzine sparen. Ja. En dan kon je een verschil maken. Reed je een rondje langer en dan kon je net wat meer. En dan kon je net... Daar was je ook mee bezig. Dus ik ging ook wel van mijn gas af, wachten met remmen.
Ja.
En nu is het extreem, want zij moeten dat iedere ronde doen. En ze zijn er alleen maar mee bezig. Maar toch is het ook niet helemaal anders dan vroeger.
Nee.
Volgend jaar in de F1 krijgen we ook motoren waar je waarschijnlijk een beetje wat meer moet gaan liften en cruisen om die elektrische... Om dat deel een beetje langer te laten meegaan... Denk je dat de Formule E en de Formule 1 ooit kunnen samensmelten? Dat het op een gegeven moment ergens een beetje naar elkaar toe gaat? Of zeg je
nee.
Nee,
gaat niet gebeuren. Nee. Belangen te groot. Ja. Formule 1 is Formule 1.
Vooral commercieel gezien ook natuurlijk. Hè?
Formule E is Formule E ook geworden. Die hebben ook hun bestaansrecht.
Ja.
Nee, gaat niet gebeuren.
Dus stel, hypothetisch gezien, we gaan ooit in de toekomst alleen maar elektrisch rijden.
Gaan we niet doen. In ieder geval niet op de in de komende jaren Formule 1. No way.
Okay.
We weten natuurlijk nu de nieuwe reglementen.
Ja.
Maar ik denk ook de volgende reglementen zijn niet elektrisch.
Nee.
Zover zijn we nog lang niet. En dat is wat mensen ook goed moeten realiseren.
Ja, nee, dat is goed.
Ik zie dit nu al voor me. Dat echt over 20 jaar dit op YouTube. Net zoals van die mensen die dan van die filmpjes van...
Over 20 jaar wil ik best geloven.
Maar, precies. Mensen,
maar niet over nieuwe reglementen 5 jaar Formule 1.
Nee,
die rijden niet elektrisch.
Maar ooit wel.
Onmogelijk.
Maar stel over 20 jaar, dan kan het samensmelten. Of dan stopt het in de Formule E en dan is de Formule 1 gewoon elektrisch.
Misschien gaan zij wel waterstof erbij betrekken. Dat zou ik eigenlijk slim vinden.
Misschien is het wel iets wat we nu helemaal nog niet weten. Maar dat zal heus wel iets gaan gebeuren. Want het zal nooit nog 20 jaar zo doorgaan. Want dat zeg ik. Dan kom je in de categorie mensen die vroeger zeiden... mobiele telefoon, wat moet ik daarmee? Dan moet ik de hele dag bereikbaar zijn. Ja, en dat is nu precies wat we aan het doen zijn.
Nee, dus. Zeker.
Misschien komt het wel zo, maar het zal niet samensmelten van deze twee klassen zoals ze nu zijn. En dat het dan, dat wat Jeroen zegt inderdaad.
Ja, helder. Nou, voordat we te diep in deze rabbit hole gaan. Je had net al even over WEC, dat het zo mooi samengaat, de WEC en Formule E. Maar toch, als dan Nick de Vries of Frijns een race moet rijden in een Formule E die samenvalt met het WEC, dan kiezen ze voor WEC. Hoe zit dat?
Omdat dat mooie auto's zijn. Ja. Omdat dat gewoon. Dat zou ook met de afspraken natuurlijk met de fabrikant te maken hebben.
Staat in
met wat je betaald krijgt. Maar ja, nogmaals, Formule 1 krijgen ze echt niet weinig betaald.
Nee.
Dus dat is een beetje een samenspel. Ja, ik zou ook voor WEC kiezen, als ik eerlijk ben. Ik vind dat zijn veel meer echt racen. Maar ja, oké. Als je meedoet voor het Formule 1 kampioenschap, dan word je ook wereldkampioen. Nick de Vries is ooit wereldkampioen geworden voor Mercedes. Hoe gaaf is dat?
Ja,
dat heeft hij wel gewoon achter op zijn cv staan. Dus.
Ja.
Ja, nee, het is maar net je eigen situatie. En je ziet ook dat er verschillende keuzes gemaakt worden door de rijders.
Ja, en de teams in het WEC spelen daarin ook een rol. Want ik bedoel, Toyota die wil dan Nick de Vries. En die zegt dan natuurlijk van, vriend, dan ga je wel alle races voor ons rijden. Ja. Dus dan moet je die Formule 1 maar even... Even afzeggen, even, zeg maar, zo gaat het niet letterlijk, maar daar komt het meer op neer. Want ik denk dat die teams dat wel afdwingen bij die coureurs.
Ja, dat denk ik ook wel inderdaad. Als we kijken naar de prestaties van die jongens daar.
Nou, dit seizoen, om maar op Nick de Vries door te gaan, valt dat tegen met Toyota.
Dat dat heeft met die balance of performance te maken.
Ja, precies.
Laatste race. Heeft wel zijn reden. Was pijnlijk. Toyota reed gewoon, Sao Paulo hebben ze net gedaan.
Ja.
Rijden gewoon kansloos achteraan. Ja, dat is gewoon, dat is ook weer niet hoe de sport bedoeld is.
Nee, dat slaat me dan iets te ver door dan.
Ja, Nick de Vries moet daar gewoon vooraan rijden met al zijn collega's in die Toyota ergens in gevecht om de overwinning.
Ja.
En ze werden gewoon op 3 ronden gezet. Hè. Het is niet zo dat ze een klein beetje tekort kwamen.
Erg flink, ja. Ja. Dat zou dan iets moeten worden teruggedraaid, zeg maar, met die balance of performance, als ik dat zo hoor. Maar de WEC zelf, dat is een behoorlijke opmars aan het maken. Dat is, er komen steeds grotere namen, alles. Dat is toch mooi, toch?
Ja, nee, dat is zeker waar. Maar kijk, dat komt ook weer door die hypercars en al die merken die erin zijn. En allemaal verschillende soort teams. Kijk, een paar jaar geleden, toen had je maar 1 of 2 teams bij wijze van spreken, die maakten de dienst uit. Ja, dan was er niet zoveel aan. Maar hypercars maakt het spannend. En sowieso lange afstandsrace. Ja, Jeroen weet het nog beter dan ik, natuurlijk. Maar dat is vanaf het begin al spannend tegenwoordig. Het is een soort sprintrace, elke lange afstandsrace.
Ja, allemaal. Hoe gek dat ook 14, 13 seconden tussen de eerste en de tweede.
Ja, bizar. Ja, daarom. Dus, ja.
Dus dat is ook hoe het werkt.
Ja, ja.
Maar ik denk wel dat die twee werelden een beetje samenkomen. Dus Formule E en Formule 1. Als je dan kijkt naar, hier kan je hybride, je kan een hypercar, je kan allerlei concepten bouwen. Dus iedereen kan zijn eigen concept neerzetten. Aston Martin rijdt met een fantastische ouderwetse auto.
Met mega geluid.
En daar kan ik ook echt van genieten. Maar dus je hebt allerlei verschillende auto's, concepten. En dat
die tegen elkaar racen.
Die dus wel een balance of performance hebben waarmee ze allemaal kunnen winnen.
Ja, het zijn echt raceauto's waar je naar kijkt.
Ja,
maakt
zeker.
Het ook mooi, hè? En geluid ook mooi.
Maar we hadden het er laatst ook over. Kijk, als je als fan kijkt naar een F1 race, dan weet je na 1,5 uur even naar het scherm kijken. Maar niet iedereen gaat 6 uur of langer voor het scherm zitten. Tenzij je juist zoals jij commentaar moet geven. Dus als fan is dat toch een andere beleving. Je moet er wel...
Ja, vergis je er niet in. Als je Le Mans rijdt, dan... Die mensen die staan daar een week van tevoren al met foto's van mij dan van 20 jaar geleden. Die hebben alles bij zich. Die willen handtekeningen. Die kennen alle rijders.
Ja.
Dus of ik nou een rookie teamgenoot meenam. Een bronzen rijder die gewoon het feestje betaalde. Daar wisten ze ook alles van. Die fans zijn echt gecommit. En natuurlijk als je 's morgens om 6 uur daar een stintje mag doen. En je kijkt in het gras. Dan liggen ze daar allemaal knock-out. Want dan hebben ze ook net even een biertje gevuld.
Nee, dat klopt. Ja.
Maar nee, het is één groot feest. En het is een hele andere wereld dan Formule 1. Dat wel.
Dat sowieso, ja. En als je het dan weer gaat vergelijken met de IMSA. Een beetje de Amerikaanse tegenhanger van het WEC. Hoe verhouden die werelden zich met elkaar? Want daar hebben we natuurlijk Katsburg rijden. We hebben daar Van der Zanden rijden. Ook niet zonder succes.
Mijn favoriet, IMSA. Dat is Renger van der Zanden rijdt bewust. Die had denk ik de keus kunnen maken met Cadillac blijven.
Ja.
Of bij Acura gaan. En dat heeft hij gedaan. En we hebben er vaak over gehad. Het zijn heerlijke circuits. Gewoon mooier dan Europa. Al die Tielke-banen. Ja, sorry, maar ik vind het iets minder spannend. En het race is spannend daar. Het is altijd, je hebt die yellows. Op het einde moet je het nog even gaan doen.
Ja.
Je wil de pole pakken, maar dan in de wedstrijd gebeuren er 10 dingen. Ja, er is altijd meer actie. Dus IMSA en de mensen gaan relaxter met je om. Het is niet de Franse mentaliteit van de man waar je alles één stapje buiten het witte lijntje en je bent meteen een boete van 1000 euro of weet ik het wat. Dat heb je in IMSA niet.
Nee. Maar ik zat toen een keer eerder ook een podcast hier met Katsburg. Die ging natuurlijk van het WEC naar het IMSA. En die moesten we heel erg wennen aan het feit van er liggen lekker op kop, komt er ineens zo'n full Corgello en dan liggen alles weer even door elkaar.
Ja, maar Katsburg houdt wel van de regeltjes sowieso. Ja. Ik ken hem heel goed. Kijk, natuurlijk is het soms oneerlijk. Een wedstrijd kan compleet overhoop gegooid worden. Dan heb je eigenlijk de wedstrijd al gewonnen. En dan in één keer komt er nog een yellow waardoor iemand anders het nog gaat halen zonder een pitstop. En die wint in één keer van je. Dus het is ook niet altijd helemaal eerlijk. Maar het is wel gewoon... het is ellebogen eruit.
Ja, wordt er ook bij.
Als je Sebring, de laatste... een 12 uur van Sebring eindigt in het donker. Als je daar de laatste 3 kwartier in de auto zit... je weet niet wat je meemaakt. Ja. Het is gewoon complete oorlog. Je moet iedereen van de baan rijden. Waarmee je wegkomt... je kan niet zomaar iemand van de baan rijden. Want ze zijn ook streng, maar... dat is gewoon echt racen voor mij.
Ja, heerlijk. Maar dan ook even kijken. Stel je moet kiezen. Ik bedoel, WEC heeft al een Le Mans en IMSA heeft het Daytona. Je hebt beide gedaan.
Ja, Le Mans.
Oh, dat is wel weer... Ja, okay.
Le Mans is de grootste 24 uur race in de wereld.
Ja.
Meeste historie. Daytona is een hele mooie. Ik heb Daytona toen die voor het eerst deed, 2010. Toen was er bijna geen publiek. Ik heb Daytona ook wel anders gezien.
Okay.
Met veel amateurs. Iets heel spannend. En Earnhardt deed wel mee.
Oh ja, ja.
Bijvoorbeeld, die kwamen dan wel even mee voor General Motors. Mochten zij in een Corvette stappen en winnen natuurlijk. Maar,
dat is wel een gaaf.
Ja, dat is ook mooi. Ja. Maar in die tijd was de race ook weer niet zo populair. En Le Mans is altijd populair geweest.
Ja, dat is natuurlijk altijd... Dan een bruggetje naar de opstartklasse. De junior formule, klasse zoals Formule 4, 3, 2, F1 Academy. We hebben de jongens rijden als René Lammers, Laurens van Hoepen, Richard Verschoor natuurlijk. Hoe moeilijk is het om daar binnen te komen en te kunnen doorstromen? We hebben vorige keer al over gehad over Verschoor. Hè, dat het,
nou ja, wil ik alles zeggen. Dat tegenwoordig is geld veel belangrijker dan ooit. En dat is een tendens die je al jaren ziet, waar mensen zich ook zorgen over maken. Ik bedoel, Robin Freins had er laatst nog een column over bij ons in een magazine. Dus talent alleen is niet meer altijd voldoende om een plek in een opstapklasse te krijgen. Of in ieder geval om ze allemaal te doorlopen. Maar zonder talent wordt het natuurlijk ook niks, gelukkig. Het is niet dat je helemaal je weg kan betalen, zeg maar, richting Formule 1. Maar het niveau van Formule 2, vind ik wel door de jaren heen echt veel gestegen, zeg maar. Die jongens krijgen ook veel meer begeleiding en in de sim en voeding en noem het allemaal maar op. Dus dat zie je ook wel aan hoeveel jongens er doorstromen van Formule 2 naar Formule 1 de laatste jaren. Vroeger dan had je eens een kampioen of zo misschien, maar nu gaat het soms met drie tegelijk. Dus ik vind dat de Formule 2 bijvoorbeeld wel echt veel professioneler is geworden en echt goede kwaliteit coureurs voortbrengt.
Eens?
Ja, ik denk dat het altijd al zo is geweest. GP2 was vroeger ook fantastisch. Ja, met een Hamilton en Rosberg die tegen elkaar reden. Ook toen al.
Toen al, ja.
Hele eerlijke klasse, GP2.
Maar toen had je bijvoorbeeld een team als Aert. Ja, goed, daar kunnen we ook discussiëren. Ja. Dat de klasse niet helemaal rechtlijnig was. Renault-motoren die de motoren toen revelen. Die gaan verhalen dat er nog wel eens een beetje bijgeschroefd werd bij de een of de ander. Kan zomaar zijn. Maar het was ook toen wel de echte talenten die kwamen wel bovendrijven. Hamilton is niet voor niets gewoon Hamilton.
Ja.
En uiteindelijk Rosberg is ook gewoon... Dat waren jongens die gewoon echt goed waren. En die er ook echt bovenuit staken. En hadden het beste team. Nu is Formule 2 misschien iets meer verdeeld over de teams. Maar mooie klasse. Ik vind het heel gaaf. Je kan er denk ik wel het verschil maken als rijder. Als je echt beter bent dan de rest. En dat zijn er niet veel. Ik zie ze nu ook nog niet. We hebben een Lindblad die misschien nu Verschoor, die het natuurlijk gewoon goed doet.
Zeker.
Maar heel veel ervaring heeft. Dus dat is zijn nadeel.
En Dunn is ook wel goed, maar maakt nog wat te veel foutjes. Maar...
Ja, Dunn die is echt, vind ik, verschrikkelijk goed. Maar die is nog gewoon, op de een of andere manier moet hij even een heel klein beetje af en toe een valiumpje nemen. Dat hij iets rustiger wordt. Ja. Want hij wordt gewoon, wat hij af en toe uithaalt, dat kan ook niet. Maar die is wel ook heel goed. Maar er rijdt echt veel talent rond.
Ja. En als we die jongens uit Nederland eruit pikken, zoals René Lammers en Laurens van Hoepen. Dan natuurlijk in de klasse eronder. Hè. Mm-hmm. Wat zijn de jongens die we een beetje in de gaten moeten houden? Zijn dat...
Nou ja, ook laten we Rocco Coronel ook even noemen, maar ook Dean.
Tuurlijk, Hoogendoorn,
ook nog even noemen.
Ja.
Die Williams Junior, die zit dan in de karting natuurlijk, maar dat schijnt ook wel goed te zijn. Dat hoor ik ook maar hoor, dat weet ik niet zeker. Maar Van Hoepen, dat is nu het tweede jaar, dacht ik, hè, Formule 3.
Ja, begin van het jaar, ik heb me een beetje in verdiept. Ja. Want ik zit vaak voor de Formule 2, zit ik Formule 3 te kijken. En dan kijken we een beetje mee met Kees Koning, die een commentaar heeft. Dan zitten we ook te appen. Ik heb ooit met zijn vader gereisd, dus ik ken de familie ook wel goed. Zijn motor liep gewoon niet het begin van het seizoen.
Ja.
En daar heb ik het ook wel met Allard Kalf over gehad. Ja, oké, maar als mijn zoon daar rijdt en mijn motor loopt niet, dan ik zou iets gaan bewegen waardoor dat
wel
lukt. En zijn vader is een mega zakenman. Maar dat vindt hij dus blijkbaar moeilijk. Omdat, want je moet gewoon regelen dat het voor elkaar is.
Ja.
En dan zie je wat voor kleine verschillen het verschil kunnen maken.
Ja,
en nu gaat het beter. Maar het komt er nog niet helemaal uit. Ik denk dat die jongen gewoon echt wel talent heeft.
Ja.
Maar is het een Formule 1 talent? Ja, dat
is nog lastig.
Dat vind ik ook, dan springt hij er niet genoeg uit misschien.
Ja. En vorig jaar een paar keer op podium.
Ja, zeker.
En, maar dan als hij wat wil, dan moet hij volgend jaar Formule 2 rijden, lijkt mij.
Ja, en dan als een soort Alex Dunn moet hij gewoon erin gaan zitten en gewoon iets bijzonders doen. En dan kun je je carrière compleet omdraaien.
Ja. Als we dan René Lammers er even uitpikken. Die had een stroeve start. Daarna ging het een stuk beter. En jij kent hem ook wel redelijk natuurlijk. Ook via Jan.
Ja, ik heb veel contact met Jan. Met Ryan, de broer van René. En met René af en toe. Wat minder, maar even goed. Ja, hij is een mega talent. Hè? Hij was gewoon de allerbeste op een kart.
Ja.
En toen gaat hij de autosport in. En die overstap is niet altijd hetzelfde. Dat hebben we vaker gezien.
Ja.
Ik weet wel, Giorgio Pantano.
Ja, ik wou het net zeggen. Ja. Oh, dat was de held op de kaart.
Niet normaal. Daar kon ik ook naar kijken. Dat ik dacht van, hoe doe je het? En die ging een auto in. En uiteindelijk heb ik tegen hem gereden in Formule 3. En dan werd hij uiteindelijk ook Formule 2 kampioen. Of GP2 in die tijd. Dus zo'n jongen is er ook wel. Maar ja, het is anders. Het is gewoon een overstap. Je werkt in één keer met misschien nog wel meer mensen. Hoewel in de kartsport tegenwoordig ook flink personeel.
Dat is ook al wel.
René Lammers heeft alle kansen nog, denk ik.
Ja.
Het moet alleen wel snel gebeuren. Dat is je moet wel de actie nu gaan maken.
Ja.
Hij heeft één jaartje kunnen leren. Mag je dat? Ja, natuurlijk mag dat. Als je het dan daarna om weet te draaien. Ja. Dus bij de volgende stap moet hij gewoon wat laten zien. En dat weet Jan ook als geen ander. Die zegt ook gewoon, het gaat gewoon om wat we laten zien en wat we gaan doen. En ze staan er heel nuchter in. Dus ja, ik geniet wel van dat ze een beetje zoals ik ook opgevoed ben.
Ja.
Het zou zomaar kunnen lukken. Maar nu zou je nog verwachten, hè? Misschien moeilijk. Want hij moet nog wel wat stappen nemen.
Ja.
Maar het zou zomaar in één keer om kunnen draaien. En dat het zomaar hun kant op gaan.
Ja. Ja, en hij doet het wel beter dan vorig jaar natuurlijk. Een paar mooie resultaten.
Ja, zeker.
En Jan Lammers zegt hem is ook altijd, we gaan ook niet zomaar gewoon dan maar naar de volgende klasse en dan maar kijken of het daar beter gaat.
De bekende
Jan is daar hard in.
Ja, daarom. Dus hij moet wel presteren.
Misschien moet je soms ook dan doordenken.
Ja.
Of doorgaan. Ja, het grappige is, mijn engineer in de Formule 3 is nu zijn engineer in de Formule 4.
Nee joh, grappig.
Iedere kind die gewoon van de TU van Delft kwam toen bij Van Amersfoort Racing, toendertijd. Dus weet je, er zijn zoveel overlappingen. De wereld is zo klein in die racesport.
Ja.
Dus het is altijd wel gaaf.
Ja. Dan nog wat andere talenten die rondrijden, bijvoorbeeld in de Porsche Supercup of de GT World Challenge of DTM. Ik bedoel, Morris Schuring is hier vorig jaar ook te gast geweest als
Jong.
Ja, en we hebben natuurlijk de zoon van de manager van Max Verstappen.
Ja, in DTM.
Ja,
Thierry Vermeulen.
Ja. Hoe moeten we die coureurs inschalen en deze raceklasse? Ik bedoel, DTM was natuurlijk altijd.
Ja, DTM is natuurlijk niet meer wat het geweest was. Want dat waren de dikke auto's waar de kwalificatiemotoren nog even eruit werden gehaald. En dan de racemotor. Ja, was niet normaal. Wat
prachtig vroeger, ja.
Ik heb zelf nog een mooie tijd in DTM gehad ook.
Opel,
En het is nu een beetje, het is gewoon GT3-sport geworden. Maar al die jongens, die zijn dat gewend.
Ja.
En Morris is daar gewoon goed bezig. Die is aan het groeien.
Ja.
Die komt eraan. En Thierry, moet ik zeggen, die heb ik een paar races zien rijden dit jaar. Niet normaal. Kijk, hij krijgt, eerlijk is eerlijk, ook alle kansen om heel veel te trainen. Hij krijgt 10-6 banden per dag. Waarschijnlijk als hij met Max samen in de Aston of de Ferrari ergens op een circuit stiekem gaat trainen.
Ja.
Zo is hij ook, maar even goed. Nee, ik vind dat zij het allebei heel goed doen, ja.
Mooi, zijn er nog andere Nederlanders? We hebben Luke den Hartog.
Ja.
Ja, en ook in die Porsche Supercup natuurlijk heel veel Nederlanders.
Luke Hartog vind ik wel een mooi voorbeeld. Want dit is een keiharde werker. Gewoon een racer.
Ja.
En, hij rijdt ook iedere week nu. En dat heeft hij zelf afgedwongen.
Ja.
Gewoon door hard te werken. Door gewoon mensen te bellen. Dingen te regelen. Niet mooi met geld. Hè?
Nee, precies.
Dus gewoon, het is niet zo dat hij krijgt gewoon betaald om te rijden.
Ja.
Tegenwoordig. Dus ja, dat vind ik wel.
Dat is wel mooi. Dat je toch, tot slot nog. Er is nog een hele andere grote klasse in Amerika. De NASCAR. Waarom rij je daar geen Nederlanders rond? Bedoel jij? Je bent onze Amerika-deskundige aan tafel, Jeroen.
Nou, ik mocht één keer in de drie categorieën onder de NASCAR mocht ik meedoen.
Ja.
Op een short oval.
Toch een oval.
Dus ja, dat was een rondje van 15 seconden. Ja, ik was na drie ronden al duizelig. Niet te doen. Die gasten zijn helemaal gek. Die rijden echt gewoon, weet je, ja, het is gewoon beuken. Het is gewoon NASCAR. Zoals je het van de film voor je ziet, zeg maar. Dus dat was niks voor mij. Uiteindelijk pakte ik het muurtje en de auto deed niet meer. Maar ja, het is zo'n andere wereld. Zo moeilijk om daar als Europeanen in te komen.
Ja.
Villeneuve heeft het wel eens geprobeerd. Ja. En je hebt de andere coureurs die wel die overstap hebben gemaakt. Je hebt eigenlijk nu de meest opvallende is van Gisbergen. Shane van Gisbergen, die wint alles op normale circuits.
Ja.
Ik heb met hem in de V8 Supercars gereden.
Ah, ja.
Niet normaal talent. Een van de beste, grootste talenten die je kan bedenken. Gast van 90 kilo of zo. Dus zijn gewicht heeft hij ook niet mee. Maar dat maakt allemaal niet uit. Hij is altijd snel. Ja, die wint gewoon als een normaal circuit is. Zet je geld op hem. Maar op de ovals heeft hij het dan ook moeilijk. Ja. Het is toch een heel ander spel.
Jij, Gerard, jij houdt ook wel van de sporten daar in Amerika. Ben jij fan van NASCAR?
Nou, vroeger keek ik er op een of andere manier heel veel naar. En tegenwoordig nooit meer. Dus ja, ik weet niet of dat wat over NASCAR zegt. Of over mijn leven en andere interesses. Maar vroeger, ik vond het geweldig. Jongen. Dan keek ik hele middagen, keek ik urenlang naar Rusty Wallace en Dale Earnhardt. Ja, en
Jeff Gordon.
Ja, Montoya ging er natuurlijk in één keer Montoya rijden. Montoya is geweldig. Dus dat genoot ik ook van. Ja, maar ik mis ook de namen. Ben ik met jij.
Ja, maar dat zijn die klassieke namen van toen of zo. Ja. Maar later had je inderdaad Jeff Gordon en Tony Stewart. En dan hadden ze ook wel eens ruzie. En dan gingen ze met elkaar op de vuist en weet ik het wat allemaal. Dus controverse en zo.
Ja,
bijzondere klasse inderdaad, ja.
Nou, mooi. Nou, genoeg over Nederlanders in andere klassen. We gaan over naar de stellingen, jongens. De eerste stelling. VK zou het in een Formule 1-auto beter doen dan... ...
Stroll.
Oké.
Okay. Colapinto.
Ik dacht al, hij gaat Colapinto zeggen. Het is waar. Ja, Stroll is misschien ook wel wat overdreven, maar...
Colapinto vind ik wel een goeie. Ja,
Colapinto wel. Dat durf ik ook wel.
Kun je nog Stroll zeggen? Joh.
Ja, goede coureur.
Ja. En door. De volgende. De Grand Prix van België is alleen maar leuk als het regent.
Ja. Ik zeg ja, vooruit.
Nee. DRS'je boven bij Radio Arouche. Ja, nee hoor, dat wordt mooi. Okay. Hakkinen, Schumacher, weet je nog?
Ja, nee, maar in deze tijd, de komende Grand Prix.
Ja, trouwens in de regen, die ene start, weet ik ook nog wel.
Ja, dat, nee.
Wie was het ook alweer? Iemand reed dwars door het veld heen.
Ja, met regen gebeurt er altijd zo.
Ja, natuurlijk die grote crash in 98.
Ja, waar Jos ook bij zat.
Ja,
ja, die
met zijn arrows. Maar toen kwam er nog eentje aan met een Tyrrell, volgens mij.
Ja. Ik zag het later, voor mij was het Coulthard. Die ging met zijn achterband door een gootje.
Ja, en toen maakte een foutje.
Ging dwars en toen het hele
veld. Ja, dus regenspannen.
Allemaal mensen die terugliepen naar teamcars. En er stond die voor de.
Ja, geweldig. Kijk het terug op YouTube, jongens. Start België. Ja, dat is 98. Dus. Maar wat jij zei, dat was dat met Zonta, met Hakkinen en Schumacher, dat hij het midden reed.
Ja.
Toch?
Ja, dat waren ook mooie acties.
Ja,
98 was het mooi. Uiteindelijk won Jordan 1-2 met Hill en Schumacher, Ralf Schumacher.
Ja.
Ja, bizar dat kon.
Maar toen was het die grote klappen van Schumacher op de achterkant van Coulthard.
Ja,
dat hij zo woest op drie wielen
in de pitbox. En dat hij in de pitbox, dan wilde hij hem te lijf.
Dus er is wel genoeg gebeurd daar.
Ja.
Regen. Laat maar komen.
Oké, laat maar komen. Ja.
Besteld.
De laatste. Red Bull moet Sebastian Vettel zo snel mogelijk aanstellen als adviseur.
Weet ik niet. Moet je ja of nee zeggen? Je kan het proberen. Ja, ik zou zeggen ja, omdat hij gewoon de historie heeft. Maar ik weet niet of hij een goede teambaas, teamleider is.
Ja.
Ik vind het een heel mooie persoon. Topcoureur natuurlijk.
Ja.
Hij kan ook goed met mensen omgaan. Dus wat dat betreft zie ik wel veel in hem. Maar of het nou de ultieme leider is daar... Dat
is toch een hele andere...
Ik zou het wel doen.
Ja?
Voor ik bedoel... Al zijn ervaring en zijn charme, zeg maar, zijn charisma, dat woord zocht ik. En dan zet je er iemand naast die veel verstand heeft van zeg maar de zakelijke kant. En dan gebruik je hem als uithangbord. Dan heb je een prachtig mooi nieuw uithangbord als Red Bull Racing zijnde. Nou, dat is toch fantastisch.
Maar zou je hem eerder zien als die rol of misschien als teambaas vervangen van McKees? Of zeg je van nou...
Ja, maar teambaas is tegenwoordig ook maar hoe je het invult. Ik bedoel, zoals Horner het invult is heel anders dan Zak Brown het invult of Toto Wolff. Ja. Dus, ja. Dus daar kan je wel een weg in vinden, joh.
Dan gaan we door naar de prijsvraag. Nou, de vaste luisteraar weet inmiddels wel wat je kan winnen. Maar Jeroen, degene die nieuws aangaat.
We gaan natuurlijk goed antwoord geven. Ik ben benieuwd wat de vraag is. Maar de winnaar wint in ieder geval een kartiet bij ons, bij Race Planet. Super. Amsterdam of Delft.
Nou, top. Eerst nog even de vraag van vorige week. DJ Admin, de DJ die vaak bij de Grand Prix aan het draaien is. In het dagelijks leven is hij docent. Welk vak geeft hij? Nou, dat was economie. En Michel Kok heeft het goede antwoord gegeven. Dus gefeliciteerd. Die bond komt zo snel mogelijk jouw kant op.
Is dat een leerling van hem? Of,
Oh, dat zou zomaar kunnen.
Ja, zo, ja.
Ja, die had inside information.
Ja, maar ik bedoel, dan had ik meegedaan als ik een leerling van
Ja,
was.
Zeker. Dus,
ja, dat zou ik het wel weten. Ja.
Dan de vraag van deze week is... De hoeveelste editie van de Grand Prix van België wordt dit jaar verreden? Nou, mail je antwoord naar podcast@formule1.nl. Jeroen gaat al snel driften.
Ik heb hem hier staan. Ja, ik weet het al. Ja, ik weet het, maar ik krijg altijd wel een beetje informatie.
Dan nog even kort het nieuwsbericht van de week van Formule 1.nl. Ook weer over Vettel. Hij heeft gezegd, het hoofdstuk Formule 1 is gesloten. Ik ga geen coureur meer worden in die klasse. Maar een terugkeer als coureur überhaupt sluit het niet uit. Hij heeft misschien wel oren naar de 24 uur van Le Mans. Nou, dat zou toch best leuk zijn. Vettel achter het stuur van...
Zeker, ik had het eigenlijk al een keer verwacht. Jij niet?
Ja, tuurlijk.
Dat hij dat al eerder zou hebben.
Willen we zien.
Ja.
Ik denk dat hij ook niet moet onderschatten hoe moeilijk het is. Dus als je, want het is 24 uur lang. Hij is er ook wel weer even uit geweest. Het is 24 uur lang. Iedere seconde telt. Want we zeiden eerder in de podcast. Het verschil tussen 1 en 2 was 13 seconden. Ja. Dus als jij ergens 10 seconden laat liggen, dat doet gewoon. Die ga je later voelen in de race. Dus hij moet wel dat ook begrijpen. Maar goed, het is Sebastian Vettel, viervoudig wereldkampioen. Dus zou die moeten.
Zou wel moeten kunnen. Hij is niet te lang uit geweest. Niet te lang.
En dat weet je niet. Hè? Je weet niet hoe relaxed hij geworden is. Dat hij denkt van. Als coureur moet je wel een bepaalde drive, een bepaald vuur hebben in je. Ja. En als dat weg is. Dat hebben we vaak gezien in één keer. Ja. Dan lukt het ook niet meer. Dus, maar hij zou dat zo nog maar aan kunnen wakkeren weer.
Ja, denk ik ook wel.
Nou, mooi. Dan gaan we even kort vooruitblikken op de Grand Prix van België. Want na een korte break, het voelde een beetje als een zomerbreak dit, hè?
Ja, zeker, ja.
Krijgen we weer een doubleheader met Spa en Hongarije. Is dit de mooiste baan op de kalender, jongens?
Boah, dat is wel lastig, hoor. Dat is zo makkelijk om te zeggen dan.
Ja, ik vind van niet. Ik vind dat Spa te veel veranderd is. En het is veel veiliger geworden. Dus laat ik daar wel even duidelijk over zijn. Radio, Blanchimont, Pouhon. Weet je wel, je hebt overal al die plekken. Je hebt zoveel uitloop nu.
Ja.
Het is niet meer... ik kijk je aan, Villeneuve. Weet je, die met Zonta. Die gewoon met... we gaan hem volnemen. Dat was vroeger.
Ja.
En dan hoort dat bij deze tijd? Nee, dus misschien is het wel oké. Maar ik vind het daardoor niet meer de mooiste baan van de kalender.
Nee, of ligt het ook een beetje aan de auto's? Omdat de auto's nu makkelijk vol gas kunnen gaan. Ik bedoel, bij een andere auto is het misschien leuker, toch?
Nee, maar
dat
is Rouge Radion is gewoon met links, met één hand aan het stuur, vol gas.
Ja.
Ik nodig al die jongens uit. Nou, Max heeft het laatst weer gedaan. In een GT-auto, dan zit je iedere ronde zit je echt op je tanden te bijten of het net lukt, wel of niet.
Dus dan is die wel leuk.
Ja, maar dan is het nog steeds, als het dan net niet lukt, dan heb je track limits. Ik ben 98 begonnen met autoracen. Toen reed ik met de Formule Ford daar omhoog. En met de Formule Ford was het toen ook net aan vol gas of net niet.
Ja.
En dan lag een grindbak en een vangrail. En als het fout ging, dan wist je ook, die gaat pijn doen.
Die gaat stuk.
Ja, het is wel klassieker natuurlijk. Hè? Ja. Als je het vergelijkt met hoe het was, is het misschien een minder leuke baan geworden. Maar als je het vergelijkt met veel circuits die nog op de kalender staan.
De Tilkebanen. Dan blijft het wel weer hoog.
Dus Laat dat duidelijk zijn.
Gevoelsmatig denk ik toch altijd als eerste
maar
aan Suzuka.
Niet meer. Ja, Suzuka. Ja.
Daar denk ik dan.
Ja.
Maar deze komt wel altijd in de top 3, wat mij betreft.
Nou, qua weer is het altijd spannend daar zo in de... In dat gebied, ook nu, het is nog vroeg in de week, maar het ziet er een beetje wisselvallig uit. Het kan leuk zijn.
Mooi.
Vorig jaar was het ook erg leuk, hè? Max Tirrena Pol. Was het ook een beetje een natte kwalificatie. Ja. Het is maar een halve seconde voorsprong op de nummer 2. Liet hij even zien van nou, bam. Toen had hij een gridstraf van 10 plekken. Ze ging naar achter.
Ja.
Toen hadden we natuurlijk Hamilton die lang op kop lag. Maar Russell die uiteindelijk won omdat hij een eenstopper had.
Ja.
Daarna die grote deceptie. Want precies, de auto was te licht en disqualificatie. En Hamilton alsnog gewonnen. Ja. Dit jaar weer, jongens. Wat kunnen we verwachten? Of zeg je van, het kan wel leuk worden met een Mercedes vanwege de andere temperatuur? Of zeg je, nee, dat is gewoon McLaren. Die gaat hier weer vooraan rijden.
Ja, ik verwacht van wel. Ik kan me niet voorstellen dat er heel veel andere gooi kunnen doen naar de zegen op dit circuit. Maar dat heb ik wel eens eerder gedacht en wij allemaal. En soms zit er toch wel, en meestal komt dat door Max en de kwalificatie, soms zit er toch wel een verrassing in het weekend. Dus ik vraag me af of de dynamiek bij McLaren ook zo langzamerhand een rol gaat spelen. Hè? Norris, Piastri, ik bedoel, we hebben het er een hele jaar hebben we het erover. Ja. Nu zijn we over de helft van het seizoen. Dus de finale komt straks in zicht, zeg maar, van dit jaar. Dus de spanning stijgt, het verschil is klein.
Ja.
Ook dat soort dingen gaat allemaal meespelen. Misschien nog meer dan wie nou de snelste auto heeft, maar wie straks zeg maar het coolste kikker is, ja, in het veld.
Maar denken goed, jullie dat McKee zo iets kan aanpassen, iets veranderen in de cultuur? Of dat is gewoon tekort toch bij Red Bull?
Lijkt mij niet, inderdaad. Moeilijk weekend, hè? Want iedereen duikt er bovenop.
Ja.
Is nog een halve thuis race voor Max ook.
Ja.
Veel media, ja, veel afleiding.
Mm. Ja.
En geen duidelijke antwoorden.
Nee. Verwachten jullie dat er een kans is of alleen als het regent voor Max?
Ja, als je reëel bent, is dit wel een McLaren circuit.
Ja.
Dus nee. In principe niet. Maar ja, als het regent is alles mogelijk. Maar we hebben ook al eerder gezien.
Ja,
als het regent.
Dat is juist niet.
Nee, dus.
Ja, Silverstone was ook de.
Nee,
ja,
het is niet per se een voordeel. Nee. Het is niet per se een voordeel.
Oké, toen ging je natuurlijk wel met een andere achtervleugel.
Ja, dus nee, oké. Maar dat was dus om iets te proberen.
Precies.
Maar
ja,
dan moest
ja,
het wel droog blijven.
Ja.
Dan
maar ja, ook misschien strategie. Hanna Smit zit er volgens mij nog steeds. Dus daar kunnen we ook wel wat van verwachten.
Ja.
GP is er weer bij. Ik denk dat Max altijd kan winnen als het een beetje een gekke race wordt. En ja, dat ze slimmer zijn dan de rest.
Ja, dat
niet sneller, maar ja, wel slimmer.
Ja. In hoeverre kan je op deze baan als coureur er meer uithalen dan op een andere baan? Of valt dat mee?
Ja, dat valt dus mee tegenwoordig, omdat het allemaal vol gas is.
Ja.
Blanche Mol en Rouge Radio zijn sowieso vol gas. En dan heb je Poehol die Alonso ooit met een hondenmotor vol gas nam. Maar dat was omdat zijn hondenmotor niet zo snel was. Dat was wel die McLaren. Daar moet je een beetje liften. Daar kan je misschien als coureur een beetje verschil maken. Maar tuurlijk, je maakt over het geheel het verschil. Maar er zijn wel de echte snelle bochten, die zijn vol gas.
Ja. Nou, dan een korte en snelle podiumvoorspelling. 1, 2, 3.
Nou, heel flauw. Norris, Piastri, Verstappen. Heel voor de hand liggend.
Ja, Norris. Begin van het jaar was dat nog?
Ja, nee, maar die heeft smaak te pakken. Moeder uit België, huppakee. Mooi verhaal.
Nee, Piastri.
Oh.
Piastri, Norris. Oh. En dan, goed. Je zou denken, ik hoop Verstappen. Dat doet hij ook nog een klein beetje mee voor de punten. Maar het kan ook zomaar, het kan alles zijn erachter. Ferrari.
Maar dat gaat toch niet meer uitmaken.
Ja, Ferrari kan ook.
Het kan ook zomaar in één keer Leclerc of een Hamilton zijn die weer naar boven komen. Of een Mercedes met Russell of Antonelli. Ja. Die mag ook weer wat laten zien eigenlijk.
Ja.
Ja. Ja, dat is een goed punt.
En dat bleken profetische woorden, want dit weekend stond hij. Nou, we gaan het wel meemaken.
We gaan het meemaken.
Hey, jongens, bedankt voor jullie komst. Jullie bedankt voor het luisteren. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan in je favoriete podcast app. Volg ons ook zeker op YouTube. En het laatste nieuws volg je natuurlijk op formule1.nl. Hoi, hoi.